Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 6 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. Vijfde episode, een verrassing voor mevrouw Milbourne.
Meneer Vlaanderen, ik heb u toch verteld dat mijn man nog in leven was, niet?
U zei dat u geloofde dat hij nog leefde, ja.
Nu dan, ik had gelijk. Hij is in leven.
Hoe weet u dat hij nog leeft, mevrouw Milbourne?
Ik heb hem gesproken.
Heeft u nu pas met hem gesproken?
Ja, vanmorgen in Londen. De telefoon ging. En toen kwam er een man die zei dat er een persoonlijke oproep voor mij was uit Genève. Het was Karel.
En bent u daar zeker van?
Absoluut zeker. Hij sprak opgewonden en bezorgd, maar het was Karel.
En wat zei hij?
Hij zei me dat ik het eerste het beste vliegtuig moest nemen en hem hier ontmoeten. Vanavond om 9:00.
Het is nu 9:15, mevrouw Milbourne.
Dat weet ik, meneer Vlaanderen. Ik wacht hier vanaf 8:30.
Heeft u uw broer verteld van het telefoongesprek?
Nee, die is gisteren, voordat de mist optrok, naar Sint Moritz vertrokken.
Maar u had hem toch hier in Genève kunnen bereiken?
Hij is niet in Genève.
Jawel, hij reisde met dezelfde trein als wij. Huh? Hij vertelde ons dat hij hier zakelijk iets te doen had voor hij zou doorreizen naar Sint Moritz.
Ja, maar mij heeft hij gezegd dat hij regelrecht naar Sint Moritz zou gaan. Ik kan me niet voorstellen dat hij dan
ja,
toch...
Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik zie daar juist iemand die... Ina,
ja?
Is dat Vince niet, daar Gins?
Waar?
Daar, met die platina blonde juffrouw.
Ja, dat is hij.
Is dat een vriend van u?
Jazeker, dat is Vince Langham, de filmregisseur. Hij is hier om te proberen Julia Carrington te interesseren voor zijn nieuwe film. Dat boek waar ik met u over sprak. Te jong om te sterven.
Ik dacht dat die Julia Carrington helemaal niet meer filmde.
Ja, dat is ook zo. Maar Vince is nogal vasthoudend in die dingen. Als die zich iets in zijn hoofd heeft gehaald... Ja, ik kan beter even naar hem toe gaan. Anders komt hij hierheen en dat lijkt me beter van niet. Excuseert u me even.
Hallo, Vince. Noem jij dat zuiver zakelijk?
Ik ben bezig met te verdiepen in de lokale kleuren, mijn waarde.
Die heb je dan al aardig te pakken, zou ik zeggen, niet?
Ik kan je niet voorstellen, want ze spreekt geen letter Engels.
Oh, maar zo voor mij helemaal geen... Nee, ik wou je alleen maar zeggen dat ik je voor morgenochtend sterkte toewens bij je bezoek aan Julia Carrington. Ik heb zo'n vermoeden dat je die wel nodig zult hebben.
Hoe bedoel je dat?
Wat ik zeg. Ik heb er vanavond gesproken en ik heb er zo'n flauw ideetje van... dat ze voor een bezoek van jou nou niet bepaald enthousiast is, Vince.
Dat is die secretaris natuurlijk weer. Die heeft haar van idee doen veranderen. De gluiper.
Ja, alles wat ik ervan weet.
En alles wat ik weet is dat ze met mij een afspraak heeft gemaakt... en dat ze verrekt goed weet dat ze zich daar aan zou moeten houden.
Nou, ik hoop dat het je lukken zal. Succes, Vince.
Het spijt me, Vlaanderen. Ik moet me niet zo laten gaan. In ieder geval bedankt voor de tip. Ik weet nu tenminste hoe ik het morgenochtend zou moeten aanpakken.
Paul, het is nu 11:45. Moeten we niet eens opstappen zo langzamerhand?
Ja, dat hangt van mevrouw Milbourne af.
Nee. Uw vrouw heeft gelijk. Het is nu wel duidelijk dat Karel niet meer komt. Of misschien is hij er al geweest.
Pardon, mevrouw. U bent toch mevrouw Milbourne?
Ja?
Er is telefoon voor u, mevrouw.
Wie is het?
Het is een heer, maar hij gaf geen naam op, meneer. Het is telefoon uit Sint Moritz.
Waar kan ik het telefoon...
De cel daar in de hoek, mevrouw.
Och, toe gaat u met me mee, meneer Vlaanderen.
Och, natuurlijk. Wacht jij hier even, Ina?
Hier, mevrouw.
Ja, ik hou de deur wel dicht.
Hallo?
Met wie spreek ik?
Met mevrouw Milbourne hier.
Margaret, je spreekt met Karel.
Karel, wat betekent dat nou toch? Wanneer kan ik je zien?
Margaret, ik heb liever dat je direct weer naar Londen teruggaat. Ik zal daar weer contact met je opnemen.
Ja, maar
zo
Karel,
gauw ik kan.
Je kan me toch zo niet alleen laten? Je moet me nu zeggen waarom... Karel! Karel, ben... Hij is weg.
Was het uw man?
Ja, ik geloof het wel. De telefoon was niet erg duidelijk, maar... Ja, natuurlijk was het Karel. En hij wil dat ik naar huis terug ga.
En gaat u terug?
Ik weet het niet. Ik weet niet meer wat ik doen moet, meneer Vlaanderen.
Nog een kopje koffie, inspecteur?
Nee, dank u. We hebben die telefonische oproep toevallig kunnen controleren, meneer Vlaanderen, omdat we dat restaurant voor een andere zaak onder controle hadden. Maar het telefoontje van mevrouw Melbourne kwam uit een telefooncel uit de stad.
Dat dacht ik al, ja.
Ja, ik ben het met Naida eens. Ik geloof niet dat Melbourne nog in leven is. Mevrouw Melbourne zelf en haar broer hebben het lichaam toch geïdentificeerd.
Jawel, maar het gezicht was totaal onherkenbaar.
Ja, dat wel, ja. Gaat mevrouw Melbourne vanmorgen met u mee naar St. Moritz?
Het arme mens verandert ieder ogenblik weer van idee, maar ik geloof wel dat ze tenslotte toch met ons mee zal gaan, ja.
Hoe laat zijn we daar, Paul?
Ja, pas laat vanavond, ongeveer 10:45.
Ja, 11:20 om precies te zijn. En verbaast u er zich niet over als u tegen twee vrienden van u opbotst?
Vrienden van ons?
Ja, Miss Carrington en Danny Clayton.
De koffie in Zwitserland is in ieder geval voortreffelijk. Tenminste hier in St. Moritz.
Wil je nog?
Nee, dank je. Mevrouw Melbourne zal zo wel hier komen. Misschien om weer eens te veranderen van idee.
Och, spot er me niet mee.
Nee, ik meen het vrij ernstig.
Vrij ernstig, jawel.
Nou, kom, ik moet nu gaan kleden. Want ze kan ieder ogenblik komen binnenvallen.
Ja, is goed.
Dat zal er zijn. Geef mij mijn kamerjas eens even, wil je?
Maar we hadden toch beneden afgesproken?
Ja.
Goedemorgen, Vlaanderen.
Oh, ben jij het, Lonsdale? Ik verwachtte je zuster eigenlijk.
Goedemorgen, mevrouw.
Meneer Lonsdale.
Ik zag mijn zuster beneden en ze gaf me het nummer van jullie kamer. Vergeeft u me als ik u stoor, mevrouw Vlaanderen. Ik wou uw man even spreken.
Oh, geen bezwaar.
Ik wist niet dat je hier logeerde.
En ik wist niet dat jullie hier zouden zijn.
We zijn gisteravond laat aangekomen.
Zeg, Vlaanderen. Mm-hmm. Margaret heeft met een ander verteld over die telefoongesprekken van haar. Huh? Eerst dat in Londen en het andere in Genève. Was het werkelijk Karel die opbelde?
Je zuster was er tenminste van overtuigd, ja.
Dan zou het dus toch in leven zijn. En is zij hier in St. Moritz?
Dat schijnt zo.
Ik kan het me niet voorstellen.
Vertel eens, had je zware moeilijkheden? Financiële moeilijkheden misschien?
Nou, niet meer dan de meeste zakenlui vermoedelijk. Zijn firma heeft destijds wel een moeilijke periode doorgemaakt. Maar daar zijn ze nu alweer voor 100% bovenop.
Zo, ja. Dus je denkt niet dat hij dat ongeluk gefingeerd zal hebben om daarna te verdwijnen?
Goeie hemel, nee.
Dat zou niet de eerste keer zijn, meneer Lonsdale.
Jawel, maar ik ben er zeker van dat het hier niet het geval is, mevrouw. Mm-hmm. Als Karel werkelijk zwaar in de moeilijkheden had gezeten, dan zou hij zeker naar mij zijn toegekomen. Of anders een van zijn vrienden.
Heeft hij ooit geld van je geleend?
Oh ja, zeker heeft hij dat. Een jaar of 6 geleden ben ik nog ingesprongen in zijn zaak voor... hoe was dat ook weer? 40.000 jaar. Maar het is zo safe als de bank. Ik maak me daar geen zorgen over. Zeg, hebben jullie er bezwaar tegen als we samen ontbijten? Margaret wacht beneden.
Nee, natuurlijk niet.
Oh, dan gaan wij vast, Paul. Dan kan jij in die tijd kleden.
Goed.
En meneer Lonsdale, hoe is het met uw vriendin, juffrouw Sands?
Vrienden? Ja. Nou, dat nieuws is niet al te best... Ik dacht dat het alleen maar een gebroken been zou zijn, maar ze heeft haar knieschijf gebroken. Ja, de stakker schijnt veel pijn te hebben.
Heb je haar al gesproken?
Nog niet, maar ik ga vanmorgen naar het ziekenhuis. Nou, ik zie je beneden wel, Vlaanderen.
Ja, ik ben zo klaar. Hallo?
Paul Vlaanderen.
Spreekt u mee?
Danny Clayton.
Zo, Danny.
Hallo.
Hoe is het ermee?
Best. Dankzij jou.
Ben je al met je zwemlessen begonnen?
Nee, nog niet, maar ze staan op agenda geboekt.
Van waar wil je op?
Ik ben hier in St. Moritz.
Huh?
We zijn hier naartoe komen vliegen gisteren. Er is hier een klein vliegveld voor sportvliegers. Ja.
Ah.
Zeg, luister eens, we zouden het leuk vinden... als jij en je vrouw vandaag bij ons zouden willen komen lunchen. Als dat mogelijk is, tenminste.
Graag, dat doen we.
Goed, dan verwachten we jullie zo tegen 1:00. Ik zal je even het adres geven. Het is Villa Serbolini. Heb je dat? Serbolini.
Ja.
Och, het is hierover bekend. En bij de receptie in je hotel zullen ze je wel kunnen zeggen hoe je er komen kan. Neem een slee. Het is mooi weer en het is een aardig toertje.
Dat doen we dan.
Mooi, tot vanmiddag.
Dag, Danny.
Sapristi, jij kan er wat van, zeg. Ik had niet gedacht dat jij nog zo goed zou schaatsen rijden.
Kom, zoiets verleer je niet. Oei, oei, oei. Eventjes zitten. Ik ben dood op.
Maar hier, neem die pleet.
Dank je. En, Paul, ben je in die hoedenwinkel geweest?
Jawel, maar het is niet bepaald een hoedenwinkel. Oh. Ze verkopen er van alles. Kleren, sportartikelen en ook hoeden.
Oh, bekend. Van die gelegenheden waar je je arm kunt kopen.
Ja, en ik geef je te raden wie er was.
Geen idee.
Vince Langham.
Nee, toch?
Ja.
Het lijkt wel verstoppertje spelen. Doe die hier in St. Moritz. Zit hij ons achterna bij hem?
Dat is precies wat Vince mij vroeg.
Maar wat voert hij hier uit?
Ja, wat ik wel dacht. Julia Carrington heeft geweigerd hem in Genève te ontvangen. Dus is hij haar naar hier gevolgd. Maar laat ik je nou vertellen van die hoed.
Ja?
Ik heb met de baas van die winkel gesproken, met Kroner. Charmante kerel. Hij vroeg me direct even bij hem op zijn kantoor te komen.
Hé, hey, meneer Vlaanderen. Wat vind ik dat nou toch interessant, u eens te ontmoeten. Ik heb zowat al uw boeken gelezen en daar zijn...
Dank u, meneer Kroner. Ik ben hier in verband met een bepaald onderzoek en ik geloof dat u me zou kunnen helpen.
Nou, met genoegen, als ik dat kan.
Nou, ongeveer een maand geleden is hier een meneer in de zaak geweest. Mm-hmm. En die heeft hier een hoed gekocht. Hij vroeg toen of zijn oude hoed naar zijn adres in Londen gestuurd kon worden.
Ja, er komen hier zoveel mensen. Dus, ja, juist dit geval. Misschien weet men er iets van op onze hoedenafdeling.
Zou ik even kunnen praten met de bediende die daar dienst heeft?
Dat gaat jammer genoeg niet, meneer Vlaanderen. Toen der tijd was daar een Italiaans meisje dat een tijdje geleden hier is weggegaan. Maar wacht eens. Ik meen me toch wel iets over die zaak te herinneren. Ja, ja, dat meisje is bij me geweest om me te vragen of het mogelijk zou zijn die hoed naar dat adres in Engeland te sturen. Ze vroeg me of ik de meneer even te woord wou staan. Ik herinner me nu dat die persoon er nogal, ja, hoe zal ik het zeggen, nogal ziek uitzag. En nerveus ook.
Bekijkt u deze foto eens, meneer Kroner.
Graag.
Herkent u die meneer?
Tja, ik zie zoveel mensen. Nee. Nee, het spijt me, meneer Vlaanderen. Ik zou niet met zekerheid durven zeggen dat dit de man is. Wacht eens. Als ik me goed herinner, was uw vriend toen niet alleen. Hij was in gezelschap van een paar mensen, klopt dat?
Ja, dat is heel goed mogelijk, ja. Bedoelt u een groot gezelschap?
Nee. Wat ik bedoel, dat is zo'n groepje toeristen die lachen en grapjes maken en zo.
Ja, ja. Is het u ook opgevallen dat zij met hem spraken?
Nee, dat herinner ik me niet. Maar ik had wel het idee dat hij erbij hoorde.
Ik dank u, meneer Kroner. U heeft me een heel stuk verder geholpen, hoor.
Kan ik verder nog iets voor u doen in Vlaanderen?
Nou, daar ben je dan ook niet veel mee opgeschoten, Paul.
Nee, in tegendeel, Ina.
Geloof jij dan dat die Karel Milborn daar was met een gezelschap toeristen?
Ik heb de indruk dat de man die hoed kocht de aandacht van zichzelf heeft willen afleiden door te doen of hij bij dat gezelschap hoorde.
Maar mevrouw Milborn was toch vrij positief in haar mening dat het de hoed van haar man was en dat het briefje door hem was geschreven.
Mevrouw Milborn is een uitstekende actrice, Ina. Dat is ze trouwens altijd geweest.
Wou je dan suggereren dat...
Ik suggereer niets, kindje, maar... Mijn hemel, het is al 11:45. Je moet je verkleden. Ik heb een slee besteld om 12:30.
Een slee?
Sapristi, je begint achterlijk te worden, geloof ik. Een slee, liefje. Een slee.
Pardon, meneer. U bent meneer Vlaanderen?
Ja?
Ik heb hier een telefonische boodschap voor u.
Dank u.
Alsjeblieft.
Van wie is het, Paul?
Oh, Danny Clayton. Nou, de lunch is afgezegd. Julia Carrington schijnt zich niet goed te voelen.
Wat jammer nou. Ik had dat tochtje met die slee juist zo leuk gevonden.
We gaan toch een tochtje maken, Ina. We gaan lunchen in Pontresina.
Prachtig. Een reus idee. Wil jij mijn schaats even afbinden?
Heb je het warm genoeg, Ina?
Oh ja, heerlijk. Oh, verrukkelijk, Paul, die sneeuw op die bomen.
Ja, het schijnt hier weken achtereen gesneeuwd te hebben.
Mm. En ruik je die derde lucht?
Mm. Ik zal je er wel eens aan herinneren als we weer in een Londense mist zitten.
Dat hoef je me nou helemaal niet aan te herinneren.
Hoe ver is het eigenlijk naar Pontresina?
Maar dan kan je beter aan Ferdi hier vragen. Die kent zijn paarden beter dan ik.
Ferdi?
Ja?
Hoe lang doen we erover naar Pontresina?
Oh, niet zo lang, mevrouw. Een minuut of 20, 25, denk ik.
Oh.
Sneeuw is best. Geen last vandaag.
Dat is mooi.
Heb je al honger?
Oh, Paul, je kent me toch. Ik heb altijd honger.
Ja. Zeg, ik herinner me nog de eerste keer dat wij in Sint Moritz waren, dat jij...
Wat was dat?
Dat klonk als een schot.
Ja, het kwam van de grens. Van het bosje, dacht ik.
Ja. Ja, daar. Achter dat bosje staat een vent met een geweer. Bukken, Ina. Bukken.
Paul.
Ben je geraakt, Ferdi?
Oh, mijn arm. Niet erg, geloof ik. Nee, het is niks.
Kijk, Paul. Kijk eens even, die vent loopt weg.
Ja, kon jij zien wie het was?
Nee, hij had een doek over zijn hoofd. Ik kan niet... En wat ga jij nou doen?
Ja, blijf jij hier, Ina. Ik ga erachteraan.
Doe niet zo stom, Paul. Hij heeft een geweer.
Bekijk jij die wond even aan de arm van Ferdi. Ik ben zo terug.
Is het erg, Ferdi?
Ach, nee. Ik geloof dat het een schaafwond is.
Ja, maar het bloed, Ferdi. Ja. Heel erg. Ja, doe die jas eens even uit, ja.
Ja, zo.
Zo. Zie eens even. Ja. Ja, natuurlijk doet dat even pijn. Kijk, ik zal mijn sjaal erom binden.
Ach, het lijkt erger dan het is. Zo. Erger pijn doet het niet.
Zo, ik moet het wel eventjes flink aantrekken. Zo. Zo. Ja.
Wat zou dat nou toch te betekenen hebben, mevrouw? Het is bar en boos. Hè?
Zo nog zal het bloeden wel een beetje minder worden. Ja. Even je jas weer aan.
Ja.
Voorzichtig maar.
Ja, zo gaat het wel weer. Dank u wel, mevrouw.
Oh, hè? Daar komt mijn man gelukkig weer. Heb je hem kunnen herkennen, Paul?
Nee. Die bomen staan daar vrij dicht op elkaar. En het is in dit geval vrij gevaarlijk. Want je hebt geen uitzicht en geen dekking natuurlijk.
Nee.
Hoe is het daarmee, Ferdi?
Oh, best, meneer. Mevrouw heeft me goed verbonden.
Nou, vooruit. Ga jij naast mijn vrouw zitten?
Oh, nee, waarom?
Ja, doe nou. Zo. Oh. We kunnen beter teruggaan naar Sint Moritz.
Ja, natuurlijk. Wat heb je daar, Paul?
Hier, kijk eens, een sigarettenkoker. Die zal onze vriend wel verloren hebben, denk ik.
Misschien staan er initialen op.
Ja, kijk maar eens.
Aan V, met liefst van J. Aan V.
Ja, ik weet aan wie je denkt, Ina. Maar ik kan me Vince toch niet voorstellen terwijl hij op iemand schiet. Behalve dan als hij achter de camera staat. Zo. Nou, Ferdi. Ik breng jullie terug naar Sint Moritz.
Ach, kom meneer, maak geen omslag. Het komt best in orde allemaal, hoor.
De dokter komt zo, meneer Vlaanderen.
Het spijt me dat ik u al die last bezorg, meneer Schmid.
Helemaal geen moeite, meneer Vlaanderen. Het is voor ons een genoegen om vrienden van meneer Nijder bij te staan. Hij is een beste collega van ons hier in het Engadin. Zeg, meneer Vlaanderen, die sigarettenkoker.
Ja?
Denkt u dat die verloren is? Of dat die opzettelijk daar is neergegooid?
Mijn compliment. Dat is een goede vraag. Ja, het kan allebei natuurlijk.
Die inscriptie, V aan J, zegt die u iets?
Oh, er zijn een heleboel mensen wie naam begint met die letters. U kunt dat ding rustig onderzoeken op vingerafdrukken. Ik had handschoenen aan.
Dat zullen we direct doen. Nog één vraag. Denkt u dat deze aanslag op uw leven, als het dat inderdaad is geweest, iets uitstaande heeft met die Milbornzaak?
Ja, dat denk ik wel, ja.
We zijn direct aan het speuren geslagen naar die Carl Milborn, direct nadat meneer Nijder ons had opgebeld. Maar zonder enig resultaat.
Ja.
Ah, daar is de dokter.
Zo, heren.
Dank u.
Ik geloof niet dat het nog nodig is voor u om te wachten. We hebben de wond van Ferdi behandeld. Hij kleedt zich nu aan. Het is nogal onschuldig aangekomen.
Mooi. Ik dank u wel, dokter. Meneer Schmid, kan ik even met u meegaan naar het bureau?
Ja, natuurlijk, meneer Vlaanderen.
Ah, mevrouw Vlaanderen.
Oh, dag, meneer Lonsdale.
Margaret is bij me. We zitten daar ginds. Voelt u er iets voor om bij ons te komen zitten?
Graag, heel vriendelijk van u.
Voorzichtig. Ik zie je glad langs die baan.
Ah, bent u daar? We zagen u daar zo in uw eentje zitten en we dachten dat u het wel gezellig zou vinden om bij ons te komen. Erg vriendelijk.
Hebt u gereden?
Nee, vanmiddag niet. Ik ben erg lui vandaag.
Is uw man in het dorp?
Ja. Hij had een paar dingen te doen, maar hij beloofde... Die kamer zoekt iemand.
kan het voor mij zijn?
Mevrouw Milburn.
Nee, dit is mevrouw Milburn.
Ja?
Telefoon voor mevrouw.
Zal ik gaan maken?
Nee, ik ga wel. Waar is de telefoon? Hier?
Daar mevrouw, vlak achter de ingang links.
Oh, dank u.
Ja, ik ga even met je meemaken.
Wel nee, waarom? Ik ben zo terug.
Ik vrees dat het verblijf hier te veel van Margaret zenuwen vergt. Als ik thuis was geweest, zou ik het er sterk hebben afgeraden hierheen te gaan.
Waarom?
Omdat al die telefoontjes zijn spijt en ook omdat dat wat Margaret al beweert...
U niet gelooft dat Karl Milburn nog in leven is.
Als dat wel zo zou zijn, wie was dan die dode man? En waarom in vredesnaam droeg hij de kleren van Karl en al die papieren van?
Dat is een goede vraag, zou een politicus zeggen.
Maar dat zeggen ze alleen als ze het antwoord weten. Weet u er een antwoord op, mevrouw Vlaanderen?
Nee, maar ik ben geen politicus.
Wat zegt uw man er eigenlijk van? Ik bedoel, hoe denkt hij erover? Hij moet er toch enig idee van hebben wat er allemaal achter kan zitten.
Ik denk dat Paul, zoals alle echtgenoten trouwens, niet alles aan zijn vrouw vertelt.
En dat geloof ik nou weer niet. Ik denk dat u toch een politicus bent, mevrouwtje. Oh, daar komt Margaret. En ze ziet er weer eens heel bezorgd uit.
Ja, inderdaad.
En wat is er, Margaret?
Ik had Londen aan de telefoon. Mijn huishoudster, mevrouw Rhodes. Er was iets met de elektrische leiding. Ze heeft het geprobeerd zelf te repareren. En nou heeft dat stomme mens...
Is het ernstig?
Ze heeft een shock gehad, denk ik. Ik ga terug, Morris. Morgen met de eerste gelegenheid.
Ja, moet je dat nou werkelijk? 10-1 dat je er toch niets aan kunt doen als je daar bent.
Misschien niet, maar ik voel me toch in zekere zin medeschuldig als ik nu wegblijf.
Doe maar wat je goed doet, Margaret. Wil je thee?
Ja, dat is goed, ja.
Mevrouw Vlaanderen?
Heel graag.
Oba.
Ben jij dat, Paul?
Nee, met Danny Clayton.
Oh, hallo, Danny.
Dag, Gina. Hoe gaat het ermee?
Met mij best.
Nee, klinkt anders niet zo. Kan ik je man even spreken?
Ja, het spijt me, maar hij is er niet.
Oh.
Ik zit al de hele middag op hem te wachten. Ik dacht eigenlijk toen de telefoon ging dat hij... Wacht, daar is hij net.
Het spijt me, Ina, dat ik zo laat ben. Ik was blij dat... Wie is er aan de telefoon?
Danny Clayton, hij moet jou hebben.
Oh, dank je. Ja?
Hallo Vlaanderen. Ik wou je even zeggen hoe het me speet vanochtend dat die lunch niet kon doorgaan.
Is Miss Carrington weer beter?
Ja, ze is weer helemaal in orde hoor. Maar ze wil het met alle geweld goedmaken. En ze vraagt of jullie vanavond kunnen komen dineren.
Ja, dat is wel kort dag, niet?
Dat weet ik. Maar zie er dat je er aan mouw aan past. Hè? Vraag het Ina.
Ja. Ina, Julia vraagt ons te eten vanavond. Voel je er iets voor?
Ik laat het helemaal aan jou over, Paul.
Oh. Nou, goed, Danny. 8:00. Schrik dat.
Fantastisch. We verwachten jullie dus. Tot vanavond.
Paul, wat is er in hemelsnaam met je gebeurd? Waar ben je geweest? Ik heb doodsangst uitgestaan.
Oh, kom nou, kindje. Je kent me toch? Ja, ik had je moeten telefoneren natuurlijk, maar ik had zoveel te doen. Vertel eens, Ina. Heb je Lonsdale vanmiddag nog gezien?
Ja. Ik heb met hem en Maker thee gedronken. Ze gaat terug naar Londen. Haar huishoudster heeft een ongeluk gehad. Zoals we helemaal over haar toeren.
Ah. Wanneer gaat ze precies? Weet je dat ook?
Morgenochtend vroeg, geloof ik. Hoewel, ze hadden nogal moeite met het reserveren van een plaats in het vliegtuig.
Juist, ja.
Wat heb jij, Paul?
Huh? Nee, niets, kindje. Ik dacht even na. Wil jij even een bad voor me klaarmaken?
Ja, goed. Je voert iets in je schild, Paul Vlaanderen.
Zo, ben je er eindelijk?
Ja, ik heb even een paar andere schoenen gehaald. Ik kan deze niet de hele avond aanhouden. Mijn hemel, wat sneeuwt het.
Ja, kom erin.
Dat is helemaal.
Oké.
Zo. Hoe lang rijden we erover, chauffeur?
Een kwartiertje, meneer.
Ja, we zijn erg laat, Ina. Het is bij 8:00.
Zo dik heb ik het nog nooit zien sneeuwen.
Hier zijn we bij de hoofdingang, meneer. Villa Cervellini, ja. Hier rechts.
Dank je.
Ja, daar is het hek.
Ik zal het hek even openmaken, meneer.
Graag.
Het is hier lekker warm. Spijt me dat we eruit moeten.
Oh, het is buiten niet zo koud als het eruit ziet, denk ik.
Ik help het je wensen.
Ik geloof dat hij die hekken niet open kan krijgen.
Nee. Oh, hij komt weer terug.
Spijt me, meneer. Ik kan die hekken niet open krijgen. Ze zitten vast door de sneeuw.
Nee. Hoe ver is het eigenlijk naar de ingang van de villa?
Kijk, u kunt de lantaarns hier zien door de bomen.
Ja?
2 of 3 minuten hoogstens. Ja, ik kan natuurlijk ook wachten tot ik de sneeuw opgeruimd
heb. Nee, we lopen wel even.
Dat lijkt me ook beter, meneer.
Wat vind jij, Ina?
Ik vind het best.
Hoe laat zal ik u ophalen, meneer?
Nou, laten we zeggen 10:30.
Nou, ik heb die sneeuw dan wel opgeruimd. Dan zal ik door de deur voorrijden.
Goed, graag. Klaar, Ina?
Ja, ik wacht op jou. Heerlijk, hè? Dat stappen door die droge sneeuw.
Ja.
Wat een prachtige avond.
Ja.
Waar denk jij aan, Paul?
Huh? Och, niets bijzonders, Ina. Ik loop zomaar wat te piekeren, dat is alles.
Wat is er vanmiddag eigenlijk gebeurd?
Nou, ik heb iemand gesproken, een inspecteur hier. Hmm. Een collega van Neider, zeker Schmidt. Op zijn bureau heb ik een paar telefoontjes afgedaan. Hm? Ik heb ook met Sir Graham gesproken.
Met Sir Graham?
Ja. Ik was onder andere benieuwd te horen hoe het met die Dolly Brazer ging.
Dolly Brazer?
Ja, je herinnert je dat meisje dat ze toen hebben afgetuigd.
Mm-hmm.
Nou, ik ben blij te horen dat ze het goed maakt. Maar ze zal nog wel een paar weken in het ziekenhuis moeten blijven.
Heeft ze nou een verklaring afgelegd?
Nee, nog niet. Maar Sir Graham denkt dat ze dat binnenkort nog wat zal doen. Ze schijnt gisteren nog naar me gevraagd te hebben en... Het is Ina. Hoorde je dat?
Wat?
Ik zou daar een eet op hebben durven doen dat ik iemand hoorde roepen. Luister dan. Hoor je het nou?
Het lijkt alsof er iemand die eigen pijn heeft.
Uit welke richting komt het?
Over daar, geloof ik. Bij die heesters.
Oh, daar. Ja, dat kan wel. Blijf jij hier, Ina. Op het pad. Als ik je hulp nodig heb, dan kan je...
Nee, ik blijf bij je. Wat is dat daar, huh? Paul?
Waar?
Daar, op de grond.
Oh ja, ik zie het. Wat is dat? Een mes.
Wat was het bloed dan?
Ja, het klinkt alsof... Nou ja, wacht jij hier. En blijf waar je bent. Hè? Ja, hierheen, Ina. En voorzichtig, het is daar glad. Ik heb hem. Hij ligt bijna helemaal bedolven onder de sneeuw.
Ja, wie is het, Paul?
Ja, ik weet nog niet. Ik zie alleen zijn jas. Ja, help eens een handje, Ina.
Ja.
We moeten hem eerst onder die sneeuw vandaan zien te krijgen.
Kijk toch.
Zo, ja, en haal die sneeuw daar nog eens weg.
Ja, zo.
Ja, zo. Nou, ik zal proberen hem bij zijn schouders op te tillen. Gaat het?
Ja.
Zo.
Ja, zo is het goed.
Ja. Ina. Kijk.
Het is... Vince Langham.
Vince. Kan je maar verstaan, Vince?
Kunnen we hem niet beter zo laten liggen, Paul? Eerst even hulp zien te halen in het huis.
Ja, dat is wel verstandiger, ja.
Paul. Jij het? Paul.
Ja, ja. Rustig maar. We halen je hier direct wel weg. Ina zal hulp gaan halen in het huis.
Nee. Wacht. Ik moet je iets zeggen.
Ja? Wat dan? Wat heb je me te zeggen, Vince?
Ik moet je... Oh, ik moet je iets zeggen over Karl.
Karl Milborn. Ja? Ga verder, Vince.
Die hele geschiedenis... is begonnen met Karl Milborn en...
Ja, en wat?
En...
Wat dan?
En te jong om te sterven.
Een verrassing voor mevrouw Milborn was de vijfde voorlaatste aflevering van Pauw Vlaanderen en het Milborn-mysterie, geschreven door Francis Durbridge en vertaald door Johan Bennek. Jan van Ees speelde Pauw Vlaanderen, Eva Jansen, Ina zijn vrouw. Verder hoorde u Huip Orizant, Feestia Rone, Jan Borkus, Rob Geraerts, Willem Vaassen, Hans Veerman, Paul van der Lek, Wim Bari, Tony Fuletta en Jan Verkoeren. Technische realisatie Henk van der Steeg en Sien Vonk en de regie had Dick van Putten. Volgende week de zesde, en dat is ook de laatste aflevering van Pauw Vlaanderen en het Milborn-mysterie.
Ja, u luistert aan Ibert Radio. Dat was weer het hoorspel deel dat we elke week van de serie van Pauw Vlaanderen, Milborn-mysterie, en elke week zenden we dan een deel uit. En zoals u net hoorde, het zesde deel en het laatste deel van deze serie is volgende week. En daarna komen er weer andere series. We hebben heel veel hoorspelen op stapel om te kijken wat er nog meer gedaan kan worden. Je had een bepaalde vraag. Gaat het goed met je computer, Gary? Sorry.
Ja, ik zoek iets en misschien weet jij waar het ligt. Waar is mijn muis?
Jouw computermuis?
Ja, mijn computermuis.
Op die manier, ja. Nou, dan vraag je wat, want het is heel leuk dat je erover komt. Want in 1969...
Ja, ik wil mijn computermuis hebben, hè?
Ja, nou, ik werk zelf hier wel met een muis. Ja, met een van de computers. We werken met meerdere computers hier. Mensen zouden het moeten zien. Misschien dat we een keer online gaan. Mensen kunnen zien wat we eigenlijk doen. Met allemaal die apparatuur en zo. Nee, goed.
Zeker.
1969, dat is het jaar waarin de eerste computergestuurde robotarm wordt ontwikkeld in de Verenigde Staten. Ja. Stanford Arm, die ontworpen werd door de student Victor Scheinman van het Stanford Artificial Intelligence Laboratory van de Universiteit van Stanford, was de eerste elektrische computergestuurde robotarm die vrijwel direct succesvol kon worden ingezet in een productielijn. Omstreeks 1974 kon de Stanford Arm met behulp van optische en contactsensors een Ford waterpomp assembleren. Dus in die fabrieken, in die fabrieken werd dat gebruikt natuurlijk.
Gaf ze.
Even 1969 even samengevat. Ik was net eventjes aan het lezen en het voorbereiden. Jaaroverzicht. De NTS werd omgevormd in 1969 tot de NOS, de Nederlandse Omroepstichting. Televisie en radio worden gebundeld en via de televisie volgen miljoenen mensen over de hele wereld op 20 juli ademloos de historische stappen van de eerste mens op de maan. Maar er is nog veel meer aan de hand in 1969.
Heel gebeurd, hè?
Ja, de student Jan Palach wordt onder massale belangstelling begraven in Praag. Hij had zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de Sovjet-overheersing. In Amsterdam bezet de student het Maagdenhuis. Even verderop wordt er veel gekust en gerust door hippies op de Dam. De BTW, bruto toegevoegde waarde, wordt ingevoerd. Inmiddels is dat 21%.
De pret ook nu. Daar is ook nu weer discussies over. Hoe gaat dat, denk je, lopen? Dat mensen toch...
Nou, die bruto toegevoegde waarde is gewoon voor ondernemers. Als ik jou iets verkoop voor 100 euro, dan moet jij mij 121 euro betalen. Die 21 euro die ik dan extra aan jou bereken, de bruto toegevoegde waarde, moet ik aan de Belastingdienst afstaan.
Ja, mensen die willen toch, je hebt tegen met Koningsdag gedaan, is het gelukkig weer allemaal weer belastingvrij wat er net
gehad. Ja, zonder bonnetjes. Ja. Nee, maar normaal gesproken is het gewoon dat je 21% en dan maar ik koop dan ook weer dingen in en die BTW die ik weer betaal aan mijn opdrachtgevers of aan mijn klanten. Die BTW trek ik dan weer af van de BTW die ik van jou heb gekregen. Dus een virtueel gebeuren. Bruto toegevoegde waarde. En die wordt ingevoerd in 1969. Kabinet de Jong, kom ik straks nog even op. En is het einde van de minimode in zicht. Weet je nog wat dat was, minimode? Met korte rokjes en zo. Penny Lane, 1967. Dat jaar gaan we ook nog.
Ja, dat ken ik wel.
Ja, dit is het jaar 1969 door de ogen van de NOS. Het digitale tijdperk hebben we gehad. We hebben het jaaroverzicht gehad. En we gaan kijken in 1969. Wat was er nog meer? Mensen op de maan. Op 21 juli 1969 zet de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong, die geboren was in 1930, als eerste mens een voet op de maan. Op 16 juli 1969, daar openden we zo net het programma mee om 4 uur, werd Apollo 11 gelanceerd met aan boord de astronauten Neil Armstrong, Michael Collins en Edwin Aldrin. Op 21 juli in de nacht van zondag op maandag zette Neil Armstrong om 3:03 Nederlandse tijd als eerste mens een voet op de maan. Terwijl hij de zin "Dit is een kleine stap voor de mens, maar een reuzenstap voor de mensheid" uitsprak. Hij werd even later gevolgd door de tweede astronaut Edwin Aldrin. die de maanlanding werd live in zwart-wit op de televisie uitgezonden. Het doel van het Apollo-programma was om mensen naar de maan te brengen en ze weer veilig op aarde te laten terugkeren. En omvatten onder meer 11 bemande ruimtevluchten. Jazeker.
Nou, ik weet, kijk, ik heb die tijd natuurlijk niet meegemaakt, maar was het niet zo dat ze eerst met een aap of met een chimpansee eigenlijk gingen proberen?
Ja, ja. Nou, er werden allerlei experimenten gedaan. Ja. En ze hebben heel wat hondjes in de ruimte geschoten en nooit meer teruggekomen. Maar dat gebeurde inderdaad wel. Ja. Het was, ja, natuurlijk, voordat het uiteindelijk zoveel was.
Voordat Neil Armstrong en de andere bekende namen naar de maan gingen.
Nou, bij hun was het gelukt. Dus zij waren de eerste. Dus Neil Armstrong was dus de eerste, zeg ik dat goed? Ja, Neil Armstrong, die eerste voet op de maan gezet zou hebben, of gezet heeft. Daar wordt overigens nog wel over gespeculeerd.
Er is nogal wat bijzonders gebeurd. Ja, ik weet dat jij niet van voetbal houdt, maar ik wel. Feyenoord, hè?
Feyenoord die wint de Europa Cup. Zeker.
Europa Cup en een soort Nederlands kampioen.
Daar gaan we eventjes naar luisteren, want het is wel heel leuk om te kijken hoe dat gegaan is. Feyenoord wint de Europa Cup. Ja. Heel benieuwd hoe dat gegaan is.
Zeker.
De voetballiefhebbers in ons land komen wel aan hun trekken. Met ruim 66.000 zaten ze weer bijeen in het Feyenoordstadion voor de tweede wedstrijd van de Rotterdammers tegen AC Milan. Feyenoord begon met veel bravoure, wetend dat het in ieder geval de in Milan opgelopen achterstand moest wegwerken. Feyenoord had van Happel de opdracht gekregen zo aanvallend mogelijk te spelen. En het kweet zich uitstekend van die tuin. Het Italiaanse doel werd onder druk gezet. En plotseling was daar dat doelpunt, dat prachtige doelpunt van Wim Jansen. Het stadion dreunde op zijn fundamenten. Zou Feyenoord erin slagen de wereldkampioenen op afstand te houden? Het hele elftal startte zich op de aanval, aangevuurd door 66.000 supporters. Iedereen in het stadion voelde dat het erin zou. Na de hervatting begon Feyenoord een geweldig offensief. Feyenoord stelde de Milanezen telkens voor zeer moeilijke problemen. De spanning nam toe. En het was Van Hanegem die zijn club in de volgende ronde bracht. Wat Ajax niet is gelukt, gelukte Feyenoord wel. Het versloeg de gevreesde AC Milan en verdient daarvoor alle hulde.
Nou, dat was het de overwinning van Feyenoord. Ja, wij zijn geen Feyenoord. Ben je Feyenoord? Ik helemaal niet trouwens.
Nou, ik moet zeggen.
Maar dit is een historisch feit, hè? Dus ja, sorry dames en heren, maar ik moet het toch even melden. Jij hebt ook nog even rondgeneusd in de geschiedenis van 1960.
Ja, zeker. We hebben veel leuke dingen meegemaakt.
Meegemaakt of doorgenomen? Of wat?
Doorgenomen, ja. Ik zie het nu toevallig op 5 oktober 1969.
Ja.
Voor de eerste en de 12e aflevering, de populaire ridderserie Floris. Geregisseerd door Paul Verhoeven. Hoofdrol Rutgauer. Ik denk dat hij zijn bekendheid komt.
Ja, aan. Dat is Rutger. Ja, tuurlijk. Ja,
dezelfde uitzending.
Het was ook een beetje afgeleid volgens mij van. Was het niet van Ivanhoe? Ken je dat nog wel?
Werd het een beetje nageaapt van eigenlijk. Maar dan
volgens mij. Ja, maar hebben we
de Nederlandse versie?
Eens even kijken of we Floris nog hebben.
Vast. En er was niet. Oh nee, ik wou zeggen dat is Ivanhoe, maar zo ging het volgens mij niet.
Nou, Floris, dat ging ongeveer. Dat ging zo.
Oh.
Dat kan Op Rutger, op een paard kwam je eraan, moet je opletten. Het was gewoon op de hei in, bij Hilversum, denk ik.
Daar komt hij.
Leuk, hè, dat is hem.
Heerlijk. Ik zie hem in de verte. Ja, zie jij hem?
Ja, maar waarom deed me dit nou aan denken? Nou. Namelijk aan Ivanhoe. Dat was ook een serie uit die tijd. Daar komt hij aan, moet je opletten.
Ja.
Dat ging ongeveer zo, ja.
Ik luister. Ik hoor niks.
Ja, dat is een Nederlandse versie, met in het Nederlands gezongen. Maar dit is eerder in de jaren 60, dat andere kwam uit 69. Dus ja.
Ik weet nog wel dat er massaal mensen, ik zat gewoon voor de buis, echt gekluisterd.
Nee, in die tijd was het zo dat sommige mensen in de straat een televisie hadden. En daar gingen dan alle kinderen naartoe. Die zaten dus woensdagmiddag gewoon hutje-mutje voor dat kastje. En een tv had een diameter van ongeveer 30 centimeter hoog uit.
Ja.
En dat waren de eerste. In 1967 kwam overigens de eerste, 68 kwam de eerste kleurentelevisie. Die moesten nog helemaal
gebruiken. Hoe was dat bij jou thuis?
Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar we hadden wel altijd een tv. Ja, mijn vader had een technisch beroep en werkte bij de KPN, of toentertijd de PTT. Ja, en die had natuurlijk alles volgens mij, zoiets. Die wist in ieder geval wat het was. We hadden een tv thuis en die ging dan aan, maar dat was dan niet elk uur. Nee, dat ging 's middags, woensdagmiddag ging de tv aan, dan werd er uitgezonden. En in de avonden, en vooral zaterdagavond was natuurlijk, dan was Willy en Willeke Alberti en zo, kwamen al die bekende Nederlanders kwamen dan op de buis. De buis was het ook heette.
Leuk zeg.
Want die buis was ook elliptisch of biconcaaf. Het was een niet vlakke buis. Dat was een lamp eigenlijk.
Ja.
En later werd het een platscherm. Nu hebben we allemaal TFT's of LED-schermen, noem maar op. En OLED en zo, noem maar. Maar in ieder geval, dat was toen even anders.
Het is allemaal in de loop der jaren allemaal veranderd.
Enorm, enorm.
Echt.
We hebben net gehad over Feyenoord. Won het Eurofestival. Lenny Koer wint het Eurosongfestival. Niet helemaal een Nederlandse sportman, maar Eddy Merckx wint natuurlijk de Tour de France.
Ja.
Dat is ook een heel mooi moment. Studenten eisen inspraak, dat is heel interessant. Want we hebben een kabinet, dat kabinet De Jong. En het bestaat van 67 tot 71, 5 april 1967, 28 april 1971. Op Twitter hebben we daar heel veel foto's van, dus kunt u dat helemaal terugzien op Ibot Radio op Twitter. Maar wie waren nou de partijen? De KVP had 42 zetels, VVD 17, ARP, de Anti-Revolutionaire Partij, heette dat toen. De VVD hebben we nog steeds. KVP betekende de Katholieke Volkspartij. CAU was de ChristenUnie. En die hadden de meerderheid in het kabinet. Het was een heel conventioneel, christelijk, zwaargelovig kabinet. Met allemaal rechtsdenkende mensen. KVP, we hadden Pieter Jong natuurlijk, afkomstig van de KVP. En trad na 1977 aan als opvolger van het kabinet Zijlstra. Het kabinet De Jong regeerde aan het einde van de roerige jaren 60. En dat was een moeilijke tijd. Er was tijdens deze kabinetsperiode veel onrust in de maatschappij, onder meer als gevolg van de democratiseringsgolf. Bij universiteiten en hogescholen, ook vrouwen, dienstplichtig en werknemers, vroegen om hervormingen. En in 1970 was er een groot loonconflict met de vakbeweging. Ondanks de maatschappelijke onrust en toenemende politieke polarisatie wist het kabinet enkele hervormingen door te voeren, zoals democratisering van universiteiten en herziening van de echtscheidingswetgeving. Moet je nagaan, dan hebben we het over de Katholieke Volkspartij, die dan een deel van de coalitie is. Bovendien zat het kabinet de gehele periode zonder tussentijdse crisis uit. Op 6 juli 1971 volgde het kabinet Biesheuvel, het kabinet De Jong, op. Die formatie was dus heel conservatief, maar tegelijkertijd waren er dus heel veel bewegingen in de samenleving die recht tegen al die dingen heen ingingen. Er kreeg een hele nieuwe formalisering of een deformalisering eigenlijk in de maatschappij. Tijdens de verkiezingen van 1967 raakten de conventionele drie partijen, KVP, CU, ARP, zoals ik net al zei, voor het eerst hun meerderheid kwijt. Dat is dan wat daarna. Onder andere door de opkomst van de Boerenpartij en nieuwkomers D66, nou van Milo, hè. Ook de PvdA leed een gevoelig verlies. Demissionair premier Zijlstra kreeg een informatieopdracht en stelde een beknopt programma op vooral met financiële punten. Vervolgens zette de PvdA zichzelf buitenspel, waarna de weg naar het kabinet open lag voor de KVP, de Katholieke Volkspartij, VVD, ARP, Anti-Revolutionaire Partij, en de ChristenUnie, CDU. In eerste instantie leek ARP-leider Biesheuvel minister-president te worden, maar zijn formatiepoging strandde. De KVP schoof vervolgens Piet de Jong naar voren als formateur. Na voortvarend optreden lukte het hem om relatief snel een ministerploeg samen te stellen. Dat was het kabinet. Maar in die tijd hadden we natuurlijk wel, en dat was natuurlijk ook iets wat in Nederland ontzettend veel voet in de aarde heeft gehad, is namelijk de democratisering van de partijen, van de universiteit. Heet bijvoorbeeld de universiteit in Tilburg, Katholieke Theologische Hogeschool, KTHT of KTHU had je, Utrecht, Amsterdam, KTHA. Maar die school die noemde zichzelf de Karl Marx Universiteit op een gegeven moment. Dat was natuurlijk een hele revolutionaire beweging. We gaan een klein stukje luisteren naar de bezetting van het Maagdenhuis in 1969. En daar is het volgende van genoteerd.
Het is stil op het Amsterdamse Spui. Dat is afgegrendeld door de politie sedert studenten het Maagdenhuis, het administratieve centrum van de gemeentelijke universiteit, bezet hebben. De enige mogelijkheid om het Maagdenhuis te bereiken was over een achter de universiteitsbibliotheek gelegen erf en dan via een klauterpartij de Lutherse kerk in. Van deze kerk, die ook als aula van de universiteit dienst doet, hadden de bezetters een luchtbrug naar het naastgelegen Maagdenhuis geslagen. Zo bleven ze in contact met de buitenwereld. De meeste studenten houden zich overdag op in de hal, waar men overigens niet alleen studenten aantreft. Ook de schrijver Harry Mulisch kwam hier een praatje maken. Met de ravitaillering hadden de bezetters geen moeite. Sommigen zochten, om rustig te kunnen beraadslagen, de kamer van de rector magnificus professor Beninfante op. Er werd een bezettingsraad gevormd die vrijwel ononderbroken vergaderde over de te volgen tactiek. Zoals men weet is de bezetting een onderdeel van een actie die gericht is op het verkrijgen van medebeslissingsrecht in alle geledingen en op alle niveaus. Tijdens een van de plenaire vergaderingen zei ASFA-voorzitter Middendorp, naar aanleiding van een mededeling van professor Beninfante, dat deze niet bereid was met de bezetters te praten.
Het blijkt dat ongeveer 10 uur nadat hij dat gezegd heeft, nou iets langer, dat die bereidheid plotseling wel gekomen is. En wat dat betreft hebben we dus in feite wat gewonnen.
Intussen is door het weghalen van de luchtbrug de bezetting geheel geïsoleerd. Het is de vraag hoe lang zij in die situatie zal blijven of gelaten zal worden.
blijft een mooi nummer.
Ja, de Beatles. Abbey Road. Come Together. Ja.
Wist je dat ook artiesten ook in het Nederland was van de Beatles?
In 69?
Ja. Weet je wie het is?
John Lennon, dacht ik. Ja, het punt is ook dat de Beatles het laatste album, twee albums maakten, ze Abbey Road en The Let It Be. En dat waren de laatste albums, want in het jaar, hetzelfde jaar, gingen de Beatles uit elkaar.
Hij was ook een van de weinigen, volgens mij ook John Lennon, ook volgens mij een van de weinigen die echt een vredesactivist was. Die,
eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Er zat in 1969, bivakkeerde John Lennon van de Beatles en zijn vrouw Yoko Ono tijdens hun huwelijksreis een week in bed in het Amsterdamse Hilton Hotel. Voor de internationale pers hield het stel pleidooi voor liefde en vrede. Nou, er zijn heel veel foto's en beelden van. Maar wat we gaan doen, we gaan heel even kijken naar filmbeelden daarvan. Ja. Want die hebben we dus ook gevonden.
Mooi zeg.
Voor het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crèmekleurige Rolls Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel, Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opname van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen. Yoko wilde wel even kwijt waarom ze in Amsterdam zijn.
Amsterdam very much from what I've heard. I feel that this is a very significant center now for the young people, you know, to because they have this very alive, fresh interest for the world peace and politics, etc. And so that's why we chose this place to protest against violence in the world, you see.
We are actually, it's very comfortable.
John vertelde dat er plannen bestaan voor enkele nieuwe films en grammofoonplaatopnamen. Maar voorlopig zijn ze op huwelijksreis in Amsterdam. Echter niet om de stad te bekijken, maar zoals Lennon ook nog zei, met heel andere bedoelingen.
We intend to stay in bed for 7 days and then leave.
Luister naar Ibad Radio. We zijn er straks weer naar het nieuws van 6 uur. Het is 6:02, zoals u gezien heeft. En dan zijn we weer verder bij u terug met onder meer Woodstock en het Rolling Stones concert in Altamont in 1969. Dus er is nog een hoop te beluisteren straks.
By the time we got to Woodstock, we were Stop.